Ik ga met jullie vanmorgen verder over in de prekenserie over het vrezen van God, de vrezen des Heren. En ik denk dat dit niet de laatste gaat zijn, dat hierna nog één preek over gaat volgen. En dan moet ik eens gaan bedenken wat het volgende gaat worden. En daar zie ik enorm naar uit. Maar ook deze preek vanmorgen. En het is een ernstige boodschap vanmorgen. Een ernstige boodschap. Het is namelijk een veelgemaakte misvatting die veel broers en zussen maken om te denken dat er op de dag van het oordeel dat straks zou gaan komen, dat er dan alleen onderscheid zal worden gemaakt tussen die mensen die zeggen dat ze geloven en zij die dat niet doen. De Bijbel leert ons namelijk dat het ook onderscheid maakt tussen oprecht, echt geloof en niet echt geloof. En dat is de boodschap van vanmorgen. En ik hoop dat jullie vanmorgen en dat wij samen, dat we daar serieus over naar gaan nadenken. Het gaat er niet alleen maar over straks of we geloven of niet geloven. Het gaat er straks om of wij echt geloven. Ik wil daar 3 voorbeelden van geven. Ik neem jullie eerst mee naar Jesaja 29, vers 13. Daar zegt de Heere God: dit volk nadert tot mij met zijn mond en eert mij met hun lippen, maar hun hart houden ze ver van mij. Ze denken van zichzelf dat ze God aanbidden. Maar God zegt, hun harten zijn in werkelijkheid ver van mij. En iets soortgelijks vind je in Openbaringen. Openbaringen 3, vers 15. En dat ga ik met jullie zo lezen. En besef dan dat de engel dit schrijft aan een gemeente, zoals wij hier vanmorgen, de gemeente in Laodicea. En hij zegt daar het volgende: ik ken uw werken en weet dat u niet koud bent en ook niet heet. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. En tot slot als derde voorbeeld iets wat de Heer Jezus zelf zegt in Matteüs 7 vanaf vers 21. Zelfde waarschuwing. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is? Velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam demonen uitgedreven? En in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Weet je, het punt is dat deze 3 waarschuwingen samen, die hangen met elkaar samen. Ze beschrijven alle 3 op een eigen manier verschillende vormen van hetzelfde onderliggende gevaar. Namelijk dat er een kloof is, een afstand is tussen godsdienst wat je aan de buitenkant ziet en echte, oprechte godsdienst, toewijding aan God binnenin. In de eerste tekst die ik aanhaalde, in Jesaja 29, vers 13, daar is het probleem niet alleen dat de harten van mensen ver van God verwijderd zijn. Want die tekst gaat namelijk verder. Ik heb jullie maar een klein stukje laten zien. Misschien dat je de volgende tekst alvast wilt laten zien. Want als je die tekst doorleest, Jesaja 29, vers 13, Jesaja voegt er nog iets aan toe. Een extra laag, als het ware. Laten we die tekst er nog eens bij kijken. Je ziet hem op het scherm. Vers 13 gaat verder met: hun vrees voor mij, zegt de Heere God, is slechts een aangeleerd gebod van mensen. En dat is veelzeggend. Dat wil namelijk zeggen dat de Bijbel ons duidelijk maakt dat het onderscheid maakt tussen echte vrees, ware vrees voor God, en als ik het zo vanmorgen mag zeggen, een andere, een verkeerde soort van vrees. Een vrees zoals God dat niet bedoeld heeft. En wat daar zo bijzonder zorgwekkend aan is, is dat als je Jesaja 29 vers 13 leest en het begin en het einde aan elkaar koppelt, dan kun je dus aan onze aanbidding van God zien, dan kun je uit afleiden hoe het gesteld is met onze vrees voor God. Want die twee hangen met elkaar samen, zegt Jesaja 29 vers 13. Het zegt, wie God niet oprecht aanbidt, vreest hem ook niet oprecht. En wie God niet oprecht vreest, aanbidt God ook niet oprecht. En dat is de waarschuwing van morgen. En dat is waar ik vanmorgen met jullie bij stil wil staan. En we gaan dus zien en ontdekken dat iemand die God kent en wiens hart dicht bij God is, zo iemand hoeft niet te gezegd te worden dat hij en hoe hij God moet vrezen. Iemand die dus God kent en die dicht bij God leeft, hoeft niet gezegd te worden dat hij God moet vrezen en hoe hij God moet vrezen. Zo iemand ziet God aan voor wie hij is. En zo iemand vreest God om wie hij is. En zo iemand aanbidt God in geest en in waarheid. En dat is eigenlijk waar ik vanmorgen met jullie bij stil wil staan. Meer niet en niet minder. En deze relatie tussen God vrezen en God aanbidden vind je ook op andere plekken in de Bijbel. In bijvoorbeeld heel duidelijk in Psalm 86 vanaf vers 11. Daar zegt David, maak mijn hart één, Heer, om uw naam te vrezen. Heere, mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren. Hier zien we dat David bidt om een onverdeeld hart. Een onverdeeld hart dat de naam van de Heere God eert en vreest. En het directe gevolg van die vrees, dat zie je hier, is dat we God met ons heel ons hart gaan danken en eren. Dus we zien hier dat de vrees voor God en aanbidding voor hem, dat die twee niet los van elkaar staan, maar dat die op elkaar inwerken op een of andere manier. Hoe meer we God vrezen, hoe meer je God wilt aanbidden. Maar het omgekeerde is ook waar. Hoe meer tijd dat je doorbrengt in aanbidding van God, dan zal de vrees voor God bij jou toenemen en verdiepen. En hoe dat precies in zijn werking gaat en hoe die twee met elkaar samenhangen, dat wil ik vanmorgen met jullie aan de hand van Gods woord gaan bekijken. Maar eerst terug naar de basis. Het begint met het besef dat alles wat God gemaakt heeft, dat dat hem toekomt. Alles wat God gemaakt heeft, is van hem. En als je dat zo hoort, denk je van, oké, maar dit uitgangspunt is belangrijker dan je misschien in eerste instantie zou kunnen bedenken. Dit besef dat God uiteindelijk alles toekomt, dat dus alles, met andere woorden, van hem is, dat ligt, zoals we zullen gaan zien, ten grondslag aan het vrezen van God. God komt alles toe en dat ligt ten grondslag aan het vrezen van God. En omdat het tegelijkertijd ook een erkenning is dat wij volledig afhankelijk zijn van God en dat wij verantwoordelijkheid hebben ook naar God toe, is dat God alles toekomt ook de grondslag voor onze aanbidding van hem. Dus die twee, vrezen van God en aanbidding, hebben allebei hetzelfde in de basis, namelijk dit uitgangspunt. Alles wat God gemaakt heeft, komt hem toe. Daar kom ik zo meteen op terug. En ik ga er nu niet op de zaken vooruitlopen. We moeten beginnen bij de basis. En ik wil je vragen, als je Bijbel hebt meegenomen, pak die er eens bij. Men sla dan Psalm 24 met mij op. Psalm 24, het eerste vers. Dat zegt, en als je Bijbel niet mee hebt, ik heb laat ze de meeste teksten ook zien. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. En wat betekent dat? Dat betekent dat wij allemaal, en dan niemand uitgezonderd, zelfs de rijkste mensen ter wereld, dat wij niet meer zijn dan simpele, weet je, van vroeger hadden we die pachters. Ken je dat nog? Pachters, die bewerkten het land, maar het land behoorde hen niet toe. En de opbrengst van het land, vaak moesten ze daar ook een groot deel nog weer van afgeven. Wij zijn in die zin niets meer dan pachters, zoals we die vroeger kenden. En de boodschap van deze psalm is helder. Wij bezitten helemaal niets. God bezit alles. Sterker nog, David zegt, wij bezitten onszelf niet eens. Want hij zegt, niet alleen behoort alles in de wereld aan God toe, maar ook alle mensen die er wonen, zegt hij hier heel duidelijk. En weet je wat zo bijzonder is? Voor ons als christenen telt dat dubbel op. Want Paulus zegt in 1 Korinthe 6, vers 19, lees het maar eens, weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht door het bloed en het offer van de Heer Jezus. Dus wij zijn eigenlijk twee keer Gods eigendom als Gods kinderen. Eerst door de schepping, dat maakt David duidelijk. Alles wat God geschapen heeft, alles wat hij gemaakt heeft, inclusief wij, behoort hem toe. Wij zijn zijn eigendom. En een tweede keer, dubbelop, door onze wedergeboorte. Omdat Jezus met zijn leven de prijs voor ons heeft betaald, zegt Paulus hier. Nou, als je het dan hebt over bezit. Als je dat in de Bijbel opzoekt, dan kom je automatisch bijna bij Job terecht, in het Oude Testament. Het Oude Testament zegt dat Job bezat veel. Ik heb een aantal teksten die ik nu noem, die staan niet op sheet. Die kun je thuis eens opzoeken. Job 1 vers 2 zegt dat Job was zeer welvarend, aanzienlijker dan alle mensen van het oosten. Maar Job was tegelijkertijd ook iemand, en dat is zo bijzonder, want God zelf getuigt daarvan. Job was tegelijkertijd ook iemand die God vreesde. En dat kun je nalezen in Job 1 vers 8. En ik ga er voor het gemak een beetje vanuit dat je het verhaal van Job een beetje kent. Job, God liet Satan toe dat om Job aan te vallen. En op een gegeven moment dan zien we daar dat hij al zijn kinderen en alles wat hij bezat op één en dezelfde dag, dat hij die daardoor verloor. Nou, hoe reageerde Job? Hoe reageerde Job toen dat hem was overkomen? En daar wil ik met jullie nu naar gaan kijken. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik je vragen, hoe zou jij reageren? Hoe zou jij reageren als de God die alles bezit? Dat is inderdaad waar, dat hangt af van de situatie. Hoe, geweldig, hoe zou jij reageren? Ik heb jullie een beeld van de Heere God uit Gods woord geschetst. Dat alles wat God geschapen heeft, behoort hem toe. God bezit alles. Hoe reageer jij als de God die alles bezit, de God die jij met groot en diep ontzag vreest, dat die God laat gebeuren, dat jou alles wordt weggenomen, wat jij bezat en wat jou lief en dierbaar was. Hoe zou jij reageren? Sla met mij eens, als je daarover nadenkt, Job, hoofdstuk 1 is op in de Bijbel. Job 1 vanaf vers 20. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. In dit alles, zegt Job, het boek, zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijms toe. Als ik het zo uitspreek, ik denk dat ik het verkeerd heb uitgesproken. Ik denk dat Job misschien wel geroepen heeft. De Heere heeft gegeven. En de Heer heeft genomen als een lofzang. De naam van de Heere zij geloofd. Hier zie je Jobs reactie. En ik denk toen hij wat bekomen was en van alles wat hem was overkomen, zien we hier dat hij besloot om een Heere God te aanbidden. Door te erkennen, dat zie je hier in Job 1 vers 20 en verder. Job erkent dat alles wat hij dacht te bezitten, dat niet echt van hem was. Maar van God. En dat hij, dat God dan ook het recht had, zegt, dat zegt Job hier expliciet. God had het recht dus, omdat het van God was, om het hem eerst te geven, maar dan ook op zijn tijd terug te nemen. En door dit te beseffen, werd Job niet boos op God. En schreef hij hem, dat lezen we hier, God niets geen onrecht toe, niets ongerijms toe. Maar in plaats daarvan aanbidt hij God. Nu, waarom deed hij dat? Job aanbad God omdat hij God vreesde. Weet je, voordat we hier op dieper op door willen gaan, wil ik eerst met jullie eens die vraag stellen. We zien dat Job God aanbidt. En dat is zo makkelijk als je dat uitspreekt. En van, iedereen heeft daar een idee van. Maar wat verstaat de Bijbel eigenlijk onder aanbidden? Wat is aanbidding eigenlijk? Nou, wat bijzonder is, is dat in de Bijbel voor hetzelfde uitdrukking dat van aanbidding, dat het op twee manieren wordt gebruikt. Hetzelfde begrip wordt gebruikt, één voor een algemene manier van leven, dus voor een levenshouding. Een leven waaruit blijkt dat je God aanbidt. En de tweede manier waarop het wordt gebruikt is als een soort van gebeurtenis, een aanbidding. Zeg maar als een soort van ja, worship night. Of zoals we zo net ja, hier als gemeente, dat we samen zingen voor God. Dus in die twee betekenissen zien we in de Bijbel dat het begrip aanbidding wordt gebruikt. Dus of voor een specifieke activiteit, of voor een algemene manier van leven, levenshouding. Zo zien we bijvoorbeeld dat de profeet Jona zegt in Jona 1 vers 9, en ik lees dit vers uit de basisbijbel. Daar lezen we dat Jona zegt, en hij introduceert zich hier eigenlijk naar de andere mannen die met hem in de boot waren. Hij zegt, ik ben een Hebreër, ik aanbid de Heer, de God van de hemel, die de zee en het land heeft gemaakt. En dus als we hier Jona zien spreken, dan heeft hij het hier over zijn manier van leven, zijn hele manier van leven. Dat is dus het voorbeeld van de meer aanbidding in de bredere zin van het woord. Maar in Psalm 100, vers 2, daar vind je een voorbeeld van de tweede betekenis, die andere betekenis. Lees maar eens mee. Daar staat, dien de Heere met blijdschap, kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Dus dat is een andere manier, die tweede manier van aanbidding. En dat is dus een specifieke activiteit, het zingen. Een vrolijk gezang, een lied zingen tot eer van God. Nou, in een van de meest bekende teksten van Paulus, daar heeft hij het over die vorm van aanbidding in de meest brede zin. Dus de eerste betekenis van het woord. Romeinen 12 vers 1, daar zegt hij, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dus Paulus zegt hier eigenlijk, je leven, je lichaam als levend offer aan God wijden is een vorm van aanbidding. En dat hij het hier niet alleen maar heeft over zeg maar je fysieke lichaam, maar over je hele leven, dat wordt duidelijk als je dan Romeinen 6 vers 13 erbij pakt. Als je dat erbij leest, en daar spreekt Paulus erover, dat wij onszelf ter beschikking moeten stellen aan God. En dat wij onze ledenen van ons lichaam gebruiken als wapens van gerechtigheid. Dat zijn de woorden die Paulus daarover gebruikt. En besef dit, je lichaam aan God wijden, dat is inclusief alles. Dat is inclusief je verstand, je gevoelens en je wil. Het is zeg maar een volledige toewijding van je hart, van je verstand, van je wil. Eigenlijk alles wie je bent, wat je doet, wat je hebt, alles als aanbidding van God. Dus het gaat om je totale manier van leven. En weet je wat ik zo super, de tekst staat nog op het scherm ook, wat ik zo fijn vind, nee, ik bedoel eigenlijk die vorige tekst, Romeinen 12 vers 1, laat die nog maar eens even zien, dank je. Paulus zegt over, dat is jullie redelijke godsdienst. En ik hou van die uitdrukking, redelijk. Ik moet daarbij terugdenken, ik heb een lange tijd terug, had ik een vakantiebaantje. En ik moest toen samenwerken met iemand die vond zichzelf een beetje te goed. te hoog opgeleid om de loods waarin we werkten te moeten vegen met een bezem. Hij vond dat niet eerlijk, hij vond dat niet redelijk. En ik hoor het onze chef nog zeggen, jongen, dat valt onder de arbeidsvoorwaarden. Iedereen moet het doen, dus jij ook. En het is net alsof Paulus hier vanochtend tegen ons wil zeggen van, weet je, kom niet met je bedenkingen naar de Heere God toe. Wat God van je vraagt, is redelijk. God vraagt niet het onmogelijke van je. God, wat hij van je vraagt, is redelijk. Het is je redelijke godsdienst. Nu, waar het om gaat is vanmorgen is dit. Dat als je God alleen vanmorgen hier, in de kerk, in de gemeente, aanbidt, maar je doet dat niet in je dagelijkse leven, dus aanbidding in die twee betekenissen, hier aanbidden als activiteit, en je doet het niet in je dagelijkse leven, dan zegt de Bijbel, dat is huichelarij. In Matthäus 15 spreekt de Heer Jezus de fariseeën daarop aan, dat ze wel de uiterlijke vormen van aanbidding, dat ze zich daaraan houden, maar hij zegt hun dat hun hart niet op God gericht is. Hij zegt in Matthäus 15 vanaf vers 7, huichelaars, huichelaars. Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd toen hij zei, dit volk nadert tot mij met zijn mond en eert mij met zijn lippen, maar zijn hart is ver van mij. Maar tevergeefs eren zij mij, omdat zij leerlingen onderwijzen die geboden van mensen zijn. Dit is dezelfde Jesaja 29 vers 13 waar we de preek mee waar waren begonnen. Dat is de boodschap. Als je hier aan bidt, laat het dan zo zijn dat je ook in de minuten hiernaartoe en in de week hiernaartoe God in je leven hebt aanbeden. En vanaf nu, vanaf dit punt in de preek, wil ik het eigenlijk alleen maar gaan hebben over aanbidding, maar dan in die engere betekenis. Namelijk het loven en prijzen van God. Maar wel dezelfde vraag, wat is dat dan precies? Nou, een van de mooiste omschrijvingen zelf, vind ik, van aanbidding, van die zeg maar engere betekenis van aanbidding in de Bijbel, vind ik, staat in Psalm 29, vers 1. Daar lezen we, geef de Heere, machtige heersers, geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van zijn naam. Buig u voor de Heere neer in zijn heerlijke heiligdom. Als je dat zo meeluistert of meeleest, valt het je op welke woorden dat hier worden gebruikt. Dit is in de context van aanbidding. Woorden als eer en macht en heerlijkheid. En dat zijn exact dezelfde woorden die we ook gebruiken om de vrezen des Heren aan te duiden. Herinner je dat nog? Eer, macht en heerlijkheid. Allemaal, als we die waarnemen, als we die zien, dat brengt ons op onze knieën. En dat we God gaan vrezen. Diezelfde woorden worden hier gebruikt om ons aan te zetten tot aanbidding. Psalm 29 maakt duidelijk wat de kern van onze aanbidding van God zou moeten zijn. Namelijk God de eer geven van zijn naam. God de eer van zijn naam geven. Maar voordat je dat doet, daarvoor moet je eerst begrijpen welke eer aan God toekomt. En welke heerlijkheid hij bezit. Andere woorden gezegd, aanbidding begint met proberen te bevatten hoe groot hij is. Hoe soeverein, hoe heilig, hoe machtig, hoe wijs, hoe liefdevol, hoe groot. En daarom is die prediking van vorige week van René Millenaar was zo ontzettend mooi. En ik merkte dat ook in de zaal. Dat ging over Gods alwetendheid. En hij had het gaandeweg ook over verschillende andere van Gods eigenschappen. Je merkt in de zaal, ik merkte het bij mezelf. Dit brengt mij tot aanbidding. En dat is ook de boodschap van vanmorgen. Wil je God eer geven, dan moet je eerst weten welke eer hem toekomt. En een geweldig voorbeeld hiervan vind je in Daniël. In het boek Daniël in het Oude Testament. In Daniël hoofdstuk 4, daar lees je over koning Nebukadnezar. En daar lees je over hoe hij, koning Nebukadnezar, tot aanbidding van God komt. En besef, koning Nebukadnezar had tot dat moment 7 jaar lang als een dier geleefd. Als een dier. Dat was een straf van God aan Nebukadnezar. En na die periode komt hij tot aanbidding. Moet je eens lezen. Van Daniël hoofdstuk 4 vanaf vers 34. Na verloop van die dagen sloeg ik Nebukadnezar. Dit is een getuigenverslag. Mijn ogen op naar de hemel. Want mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste. En prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Hier zien we dus dat Nebukadnezar God prijst. Hij eert God, hij verheerlijkt God. En hij erkent de eeuwigheid van zijn wezen, zijn heerschappij en Gods absolute autoriteit en zijn soevereiniteit. En dan gaat hij verder in Daniël 4, vers 37 met het grootmaken van Gods gerechtigheid. Hij zegt daar, ik Nebukadnezar prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. Ook hier zien we, net als bij Job, Nebukadnezar schrijft God niets ongerijmds toe, geen onrecht toe. Niets dat hem onrecht was aangedaan over de zware straf waar God hem mee had gestraft. Nee, in plaats daarvan zien we dat hij God prijst. Hij looft God, hij aanbidt God. Hij prijst hier Gods gerechtigheid. Wat God had gedaan, zegt hij, was gerechtvaardigd. Hij wist dat hij had gekregen wat hij verdiende. En de les hier is vanmorgen dat als jij God wilt aanbidden met heel je hart, dan moet je diep van binnen in je hart zijn gegrepen door zijn majesteit, door zijn heiligheid en zijn liefde. En als dat niet zo is, dan is jouw aanbidding niet meer dan loze woorden. Dan prijs je God, zegt Jesaja 29, slechts met je lippen. En nu wordt het gevaarlijk. Nu kom ik bij jou. Hoe is het met jou? En met mij? Hoe ben jij? Hoe ben ik vanmorgen hier naartoe gekomen? Met welke intenties? Welke bedoelingen? Want als er één ding zeker is, voordat jij en ik hier de zaal binnenliepen, wij hebben niet waarschijnlijk de soort ontmoeting gehad met God zoals we zagen dat Nebukadnezar had. Wel? Nee, ook niet zoals Jesaja die had, of Jacob, of Johannes, of Petrus. Dus als je dat niet hebt gehad, en we hebben bij hen gezien, die ontmoeting met God had dit tot gevolg. Dus als je die ontmoeting niet hebt gehad, hoe kom jij dan tot aanbidding van God? Hoe kun jij God aanbidden op een manier die echt is en op een manier die hem eert? Nou, wij kunnen God ontmoeten in zijn woord. En de Heilige Geest dan vragen dat op het moment dat je met Gods woord bezig bent en je daarvoor stil bent en je leest en je laat het tot je inwerken, dat je dan de Heilige Geest vraagt om die heerlijkheid van God die door de bladzijden, door de woorden heen spreken, dat de Heilige Geest dat aan je bekend maakt. Maar het punt is, beseffen, we moeten ons beseffen dat dat geen keuzemogelijkheid is. Het is niet alsof je zeg maar vanochtend hier op twee manieren naartoe zou kunnen komen. Ik doe het wel of ik doe het niet. De boodschap van vanmorgen is, wil jij God aanbidden, dan moet je dat doen. Als je God wilt aanbidden, dan moet je hem eerst hebben ontmoet. En er is nog één ding wat ik hierover wil zeggen. Namelijk dat op het moment dat wij God aanbidden, dat we onderscheid maken tussen God loven om wie hij is en hem danken voor wat hij doet. In Romeinen 1 vers 18, daar heeft Paulus het over, eerst over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die tot Gods toorn heeft geleid. Lees maar eens mee, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over, en dat is eigenlijk de reden waarom dat die toorn moest komen, de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. En dan iets verderop in vers 21 van Romeinen 1, dan zegt hij die goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, waar dat vandaan kwam. Wat was daar de aanleiding toe? En dan zegt hij, dat begon doordat zij, hoewel zij God kenden, God niet hebben verheerlijkt of gedankt. En daardoor kwam de goddeloosheid en de ongerechtigheid. Paulus zegt, die goddeloosheid was het gevolg van dat ze God niet dankten en niet verheerlijkten. Daar hebben we een ander voorbeeld ook van in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Misschien ken je dat verhaal nog over die 10 melaatsen in Lucas. Lucas 17 vers 15. En dat maakt heel duidelijk dat voorbeeld hoe belangrijk dat dankbaarheid is. Onze dankbaarheid naar de Heere God toe in onze aanbidding. De Heer Jezus had tegen die 10 melaatsen die bij hem kwamen, had hij gezegd, ga en vertoon jezelf aan de priesters. En als je dat in Lucas naleest, terwijl ze dan onderweg gaan naar de priesters, worden ze genezen, worden ze gereinigd. En dan schrijft Lucas in Lucas 17 vanaf vers 15, en toen één van hen zag dat hij genezen was, alle 10 hebben gezien dat ze genezen zijn, maar toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug. Terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. Geweldig is dat. Voordat hij weer terug was bij Jezus. Met luide stem verheerlijkte hij God. En hij wierp zich met zijn gezicht ter aarde voor zijn voeten, voor de voeten van de Heer Jezus. En dankte hem. En dan zegt Lucas er nog even bij, dit was een Samaritaan. En toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de 10 gereinigd? Waar zijn dan de 9 anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? Bijbel is duidelijk, 10 werden er gereinigd, maar slechts 1 van hen, zegt Lucas, keerde terug om dank te zeggen. En als je dan die woorden van de Heer Jezus leest, dat zegt zo duidelijk het verschil tussen die ene en die 9 anderen. Dat zet het zo pijnlijk duidelijk neer. Jezus zegt, waar zijn dan de 9? Dus de boodschap hier is superduidelijk. God merkt het op wanneer dat wij tijd nemen om hem te danken. En wanneer we dat niet doen. Nou, voordat ik met jullie verder ga, wil ik daar nog 1 keer op wijzen op de relatie tussen God verheerlijken en het brengen van dank aan God. In 1 Kronieken 29 vers 10 vind je een prachtig gebed van aanbidding, waarin we zien dat koning David die 2 dingen combineert. Verheerlijken en danken. Dus om wie God is en om wat hij doet. En een prachtig gebed, 1 Kronieken hoofdstuk 29 vanaf vers 10. Toen loofde David de Heere voor de ogen van heel de gemeente. David zei, geloofd zij u, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want van alles wat in de hemel is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht. En u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Want wie ben ik? En wat is mijn volk? Dat wij de kracht zouden hebben om u vrijwillig te leven zoals dit. Want van u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Wat je hier ziet gebeuren is dat David begint met God te loven om zijn alles overtreffende heerlijkheid. En let ook opnieuw op welke woorden dat hij daarvoor gebruikt. En misschien als tip, als je dit thuis zelf zou willen doen, in je eigen stille aanbidding van God, schrijf die woorden op die de psalmist gebruikt, of die we Jesaja zien gebruiken, of andere. En dat je die misschien in je eigen aanbidding van God wilt gebruiken. Het is hier alsof hij woorden van lof en verheerlijking, alsof hij die opstapelt. Zie je het? Grootheid, macht, glorie, luister, heerlijkheid. Ik vind dat mooi. Ik vind het echt prachtig. En wat we ons moeten beseffen, Bram moest laatst, bedenk ik me net, een lofrede schrijven over iemand voor zijn Nederlands vak. En dan moet je zeg maar laten zien dat je welsprekend bent. Maar dat is niet wat we David hier zien doen. Dat is niet wat David hier doet. David probeert geen indruk op ons te maken. Ik hoop dat als je dat leest en als je dat met me net hoorde, dat het duidelijk is dat David hier zijn hart uitstort. Hij erkent hier wat we ook al eerder zagen in Psalm 24, vers 1, dat alles in de hemel en alles op aarde aan God toebehoort. En hij beleidt hier nadrukkelijk dat wat zij als volk en hij met alle leiders samen, wat ze hebben kunnen geven voor de bouw van de tempel, dat is niets meer en minder dan teruggeven aan God, dan wat ze eerst van God hebben mogen ontvangen. Ik wil afsluiten met een paar wezenlijke elementen van aanbidding. Op het moment dat we tot aanbidding van God willen komen, dat we ons daar superbewust van willen zijn. En dan ga ik heel kort, wil ik die noemen. Het eerste element, dat noemt Jezus zelf, toen hij tegen de Samaritaanse vrouw zei in Johannes 4, vers 24. God is geest en wie hem aanbidden, dan zegt de Heer Jezus over hoe dat we hem moeten aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Die geest waar de Heer Jezus hierover heeft, dat is de menselijke geest. Paulus noemt dit vaak het hart. Wat Jezus hier zegt is dat aanbidding niet alleen een uiterlijke handeling moet zijn. En daar hebben we dat ook gezien. Ware aanbidding, zegt de Heer Jezus, moet vanuit het hart komen en een uitdrukking zijn van een oprecht, waarachtig verlangen om God in je leven te eren. Maar de Heer Jezus zegt ook dat wij moeten aanbidden in waarheid. En dat wil zeggen dat onze aanbidding dat er in overeenstemming moet zijn met wat God van zichzelf heeft geopenbaard in zijn woord. Dat is wat ik eigenlijk eerder net ook al in andere woorden heb gezegd, dat als wij God eer willen geven, dan moeten we eerst ons verdiepen in zijn eer. En dat is eigenlijk ook wat de Heer Jezus hier zegt. Dat het in waarheid moet zijn. Als wij God aanbidden, moet het in overeenstemming zijn met hoe God zichzelf aan ons bekend maakt, wie hij is in zijn woord. En als we dan in onze aanbidding slechts maar één aspect, één eigenschap van God, zijn liefde benadrukken, zonder tegelijkertijd ook zijn soevereiniteit of Gods heiligheid, zijn gerechtigheid, om die dan ook te benadrukken, dan zegt de Heer Jezus, dan aanbidden we niet in waarheid. Onze aanbidding moet in overeenstemming zijn met wie God is. Dat is het eerste. Tweede element van aanbidding is, en dat is een hele belangrijke, dat we altijd door God moeten komen door Christus. Paulus is daar heel duidelijk over in Efeze 3, vers 12. Hij zegt daar in hem, en Paulus verwijst hier naar de Heer Jezus, in hem, in Jezus, in Christus Jezus, de opgestane Heer, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Hebreeën 10, vers 19 zegt dat wij vrijmoedigheid hebben, dezelfde vrijmoedigheid, om in te gaan in het heiligdom, opnieuw, waardoor? Door het bloed, het offer van Jezus. En misschien Het is een beetje te veel wat ik misschien nu vraag, maar herinner je nog in een van de eerste preken over dit onderwerp, de vrezen des Heren, toen hadden we het over de heiligheid van God. En toen hadden we gezien dat er in het Oude Testament dat er zeg maar drie voorwaarden waren waarop een mens toegang kon krijgen tot het heilige der heiligen. Eerst in de tabernakel en later tot het heilige der heiligen in de tempel. Er waren drie beperkingen, drie voorwaarden. Nou, Hebreeën 9 vers 7 die herinnert ons daar nog eens aan. Voor het geval dat je het vergeten bent, super fijn. Hebreeën 9 vers 7. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester, dus dat tweede deel, dat is gaat over het heilige der heiligen. Alleen de hoge priester. Dus dat is de eerste beperking. De tweede beperking, dat mocht slechts éénmaal per jaar. En de derde beperking was, dat moest samengaan met bloed. Dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Maar nu, dat was toen. Maar nu, zegt de Hebreeënbriefschrijver, mogen alle gelovigen binnengaan. Dus niet alleen maar de hoge priester. Wij, jij en ik, wij mogen alle gelovigen mogen binnengaan. En niet alleen maar, dat is de tweede voorwaarde, één keer per jaar, wij mogen vrijmoedig. Je mag twee keer. Of als je net bent geweest, mag je weer terug. Twee van die beperkingen, twee van die regels van de drie zijn weggevallen. Maar één blijft. Nu nog. Er is nog steeds één beperking. We kunnen nog altijd slechts komen door het bloed. En dan is dat niet meer het bloed van een dier, maar dat was in het Oude Testament het geval, het offer wat gebracht moest worden. Maar nu is dat het offer van onze Heer Jezus Christus, het bloed van Jezus. Dus ook al zijn we wedergeboren, ook al zijn we en weten we dat onze zonden zijn vergeven, nog altijd kunnen wij uitsluitend tot God naderen. En dus ook in onze aanbidding door het offer van Jezus Christus. Uit onszelf zijn wij nooit waardig om voor God te verschijnen. Onze geestelijke offers, zoals Petrus dat zegt in 1 Petrus 2 vers 5, zijn God welgevallig. Wat een genade. Maar door Jezus Christus. Derde element van aanbidding. Het ging over je hart vanmorgen. Een derde element van aanbidding is dat het een hart moet zijn dat vrij is van gekoesterde zonde. David zegt in Psalm 66 vers 18. Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord. Dat is ook een waarschuwing voor morgen. Wat is dat, een zonde koesteren? Een zonde koesteren betekent dat je eraan vast blijft houden, ook al weet je dat het verkeerd is, dat God het niet wil. En David maakt hier duidelijk dat als dat jouw toestand is, als je zonde in je hart koestert, dat je God niet oprecht kunt aanbidden. En vanmorgen heb ik niet de tijd om hier uitgebreid op in te gaan, dat doe ik ook niet, maar ik wil wel dit benadrukken. Dat zonde koesteren is iets totaal anders dan worstelen met zonde. Zonde koesteren is iets totaal anders dan worstelen met zonde. Misschien verlang je erna al heel lang om iemand die jou iets heeft aangedaan echt te vergeven. En in gedachten heb je misschien al, weet ik wel niet hoe vaak, al gezegd, ik vergeef hem of ik vergeef haar. En als je eerlijk bent, het komt steeds weer terug. En je vraagt aan de Heere God of Heer God je daarin wilt veranderen. Maar op de een of andere manier laat hij dat jou ermee blijven worstelen. Nou, laat me dan dit tegen je zeggen. Dat is geen zonde koesteren. Dat is strijden tegen zonde. En wat je in zo'n geval moet doen, op het moment dat je tot aanbidding komt en je beseft dat die gedachte over je komt, dan mag je op grond van Hebreeën 9, 14, mag je het bloed van Jezus, mag je toe-eigenen. Zodat je geweten gereinigd wordt En dat je vrijmoedig tot God mag gaan en mag naderen. En dat je hem in geest en waarheid mag aanbidden. Ik wil afsluiten. En ik doe dat door een korte blik met jullie te werpen op aanbidding zoals dat er straks in de hemel uitziet. En ik doe dat aan de hand van een voorbeeld uit Openbaringen. En we hebben een tijdje terug, een paar weken geleden, toen was Thijs van Rijn hier en heeft met ons het boek open gedaan, het boek Openbaring. Een boek wat we, denk ik, allemaal op heel veel punten moeilijk te begrijpen is. Maar één ding is uit dat boek heel duidelijk. Aanbidding neemt in het boek Openbaring een hele prominente plaats in. En ik kan me dan ook geen betere manier voorstellen om te begrijpen wat aanbidding inhoudt, dan door te kijken naar hoe aanbidding er straks in de hemel aan toe zal gaan. Ja? En met die gedachte wil ik nu met jullie kort een aantal versen gaan aanhalen uit dat boek Openbaring. En dat klinkt een beetje eng misschien, maar ik wil je vragen om je ogen te sluiten. En misschien dat je dan in je hart wilt bidden dat op het moment dat je die woorden hoort, en ik ga ze letterlijk voorlezen uit de Bijbel, of de Heere God bij jou in je hart datzelfde gevoel van, ja, hoe zou ik het zeggen, opwinding, enthousiasme wil geven over aanbidding zoals het er straks in de hemel aan toe gaat. Oké, daar gaan we. Luister. En de vier dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust. En ze zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God. De Almachtige die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En toen was er een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000en, 10.000-tallen en 1.000en, 1.000-tallen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat erin is, zij aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dan, op een bepaald moment, zegt Openbaring, dat er een stem uit de troon kwam. Die zei, loof onze God, al zijn dienstknechten en hem die hem vrezen, kleine en grote. Vrees jij God. Weet je wat de Openbaring dan zegt? Aanbid hem dan. Amen. Heren, dank u. Dank u voor uw woord. We vrezen u, God, met diep ontzag. Heren, wat een voorrecht, Heer, dat we u mogen kennen. En dat u zichzelf openbaart in uw woord. Dat wij in uw nabijheid, in uw aanwezigheid mogen zijn. We beseffen, het brengt ons tot diepe aanbidding van u. Het besef dat wij uw kinderen mogen zijn. Heer, dat u ons aanziet, Heer. Dat u ons lief heeft. En dat u het kostbaarste had, uw eigen enig geboren zoon, dat u dat wilde geven. Om voor ons zondaren, die in diepe duisternis leefden, en die nog steeds met zonde worstelen, dat u die alles bezat, alles opgaf, om ons te kunnen kopen. Met uw kostbare bloed. Er is maar één ding, Heer, wat ons past, en dat is stil te zijn voor u. Dat wil ik ook doen, Heer. Ik wil stil zijn voor u. Bedank u, God. In Jezus' naam. Amen.